Shalom, broeders en zusters. We gaan vanmorgen denken aan Yom Kippur. Afgelopen woensdag was het voor het Joodse volk Yom Kippur. De grote verzoendag, zoals dat wordt genoemd. Maar eigenlijk staat het in het Hebreeuws in het meervoud. Dag van de verzoeningen. Yom HaKippurim. En dan gaan we met elkaar gaan kijken naar een onderdeel, zou je kunnen zeggen, waar we de nadruk op gaan leggen. We gaan lezen in Leviticus hoofdstuk 16. En we lezen vers 1 tot en met 16. Van Leviticus 16. En daarvan 1 tot en met 16. Goed opletten, ik ga zo meteen wat vragen. Goed meelezen. De Heere sprak tot Mozes en na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg, dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is de heilige kleding, hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en één ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen, één lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te zenden. Dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heer een vuurschaal vol vurige kolen nemen. Met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heer, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt. En hij zal niet en hij niet zal sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Nou, tot zover. Welk woord zijn we vaak tegengekomen? Behalve natuurlijk een woordje dat of een woordje en, dat bedoel ik natuurlijk niet, maar een wat langer woord. Verzoening, maar iets wat nog meer genoemd is. Bloed.
Aanbieden.
Nee.
Opdekoffer.
Nee.
Verzoendeksel.
Verzoendeksel. Het verzoendeksel, dat hebben we 7 keer gelezen in dat stukje wat we met elkaar gelezen hebben. En daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen. Dus van Yom Kippur natuurlijk heel veel te zeggen. Je kunt het hebben over de hoge priester, wat hij allemaal moest doen. Je kunt het hebben over die twee bokken, ook een prachtig beeld. Maar het verzoendeksel, want dat verzoendeksel is eigenlijk het cruciale punt Dat staat inderdaad in dat stuk wat we gelezen hebben heel erg centraal. Ik begon ermee voor de schriftlezing te zeggen dat Yom Kippur dus eigenlijk Yom HaKippurim in het Hebreeuws staat. En dat betekent dag van de verzoeningen, een meervoudsvorm. En dan kunnen sommige mensen zeggen, ja, dat betekent dan zo van de grote verzoendag. Dat die meervoud, dat eigenlijk iets van een soort majesteitelijke vorm is. Maar ik geloof dat niet. Er staat heel nadrukkelijk van de verzoening. Het lidwoordje staat erbij. En als je dan in het hele gedeelte gaat lezen van Leviticus 16 tot en met het einde, dan zien we dat er een aantal zaken, een aantal voorwerpen verzoend moesten worden. Dus het was niet één verzoening, maar iedere keer opnieuw was er weer een verzoening. In vers 6 en vers 11 van het stuk wat we gelezen hebben, daar gaat het over Aaron en zijn familie. Die moesten verzoend worden. In vers 10, het volk moest verzoend worden. In vers 16, het heiligdom, en dat wil in dit geval zeggen het heilige der heiligen, moest verzoend worden. In datzelfde vers, de tent moest verzoend worden. Dus het totale plaatje van de tabernakel. En in vers 18, het reukofferaltaar moest verzoend worden. Dus er waren in ieder geval sowieso al vijf zaken die verzoend moesten worden. Dus inderdaad, verzoeningen. Nou, dat verzoendeksel, dat speelt een cruciale rol op deze dag van verootmoediging. In Leviticus 23, daar worden ons al die feesten van de Heere beschreven. Beginnend met Shabbat, maar dan uiteindelijk met Pesach en eindigde met Sukkot, het loofhuttefeest, wat aanstaande, wat eigenlijk vanavond begint, het loofhuttefeest. Die dag van verootmoediging, het is op Yom Kippur de bedoeling dat het volk zich verootmoedigt. 10 dagen voor Yom Kippur heb je Rosh Hashanah, zoals dat dan genoemd wordt. In de Joodse traditie is dat het Joodse nieuwjaar geworden. Als je in Leviticus 23 leest, dan lees je daar helemaal niks over een Joodse nieuwjaar. Maar je hoort het feest van de bazuinen genoemd, of feest van bazuingeklank. En dan wordt het wel gezegd in de Joodse traditie dat vanaf dat moment het volk zich gaat verootmoedigen tot aan Yom Kippur. Wat bijzonder is, als je in Leviticus 23 leest, dan lees je nergens over verootmoedigen met dat feest van die bezuinen. Die verootmoediging moet plaatsvinden op Yom Kippur. Van 's avonds, de avond, begint dat natuurlijk, in dit geval was dat dinsdagavond, tot een woensdagavond. En daarin vindt dan uiteindelijk in die dag verzoening plaats. Verzoening op allerlei verschillende manieren. Want als je het hele hoofdstuk leest, dan zien we uiteindelijk ook dat die weggaande bok tot verzoening is. En als je helemaal doorleest wat we niet gedaan hebben, dan lees je dat ook het brandofferaltaar, wat later gebracht wordt, die twee rammen voor de priesterlijke familie en voor het volk, ook met die verzoening te maken hebben. Dus zowel de nadruk ligt op het zondoffer, maar daarnaast ook die zondebok die weggezonden wordt. En het brandoffer. Het spreekt allemaal van die verzoening. En dat spreekt natuurlijk allemaal van het werk van de Heer Jezus. Het bloed dat het heiligdom werd binnengebracht. Maar ook het bloed dat gesmeerd werd aan de horens van het reukofferaltaar. Dat bloed dat was essentieel voor verzoening. Maar inderdaad ook dat brandoffer, wat dan later, nadat die verzoening had plaatsgevonden, in het heiligdom gebracht werd, sprak ook en was ook een onderdeel van de verzoening en ook die weggaande bok die naar de woestijn werd gestuurd. Nou, dat verzoendeksel, dat wordt dus 7 keer genoemd in het stuk dat we gelezen hebben. Het in Hebreeuws is het kaporet, dat komt van kafar, en dat betekent bedekken of bepekken. Voor de allereerste keer kom je dat tegen in de geschiedenis van Noach. Hij moest de ark bepekken. Niet de ark van het verbond natuurlijk, maar die boot die hij gemaakt had, moest hij bepekken. Bedekken met pek, met asfalt. Om hem dus waterdicht te maken. En dat verzoendeksel, ik heb me laten vertellen dat dat eigenlijk een uitvinding is, die Nederlandse term van de Statenvertalers. Want ja, hoe ga je nou caporet vertalen? En die hebben daar dus eigenlijk dat hele mooie woord verzoendeksel voor gevonden. Want dat woord kafar, dat wordt verder gebruikt voor verzoenen. En dat verzoenen vindt dus plaats eigenlijk door bedekking. Bedekking met bloed. Naast de beschrijving voor het maken van de ark en het verzoendeksel in Exodus, hè, zeg maar, daar bij de Horeb, daar wordt eigenlijk dat verzoendeksel niet veel keer meer genoemd, behalve dan op Yom Kippur. Je komt het in de Tenach nog 2 keer tegen. Dat is in Exodus 40, waar staat dat de tabernakel wordt opgericht en dat Mozes dan alles op zijn plek zet. En toen nam hij de getuigenis en legde die in de ark. Hij bevestigde de draagbomen aan de ark en legde het verzoendeksel bovenop de ark. Het is heel apart om te zien, hè, dat die ark en dat verzoendeksel, dat is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, je kon het losmaken, maar het hoorde bij elkaar. En in 1 Kronieken 28 vers 11 lees je nog een keer over het verzoendeksel. En dat vond ik heel frappant toen ik dat van de week las. Daar staat er: toen gaf David zijn zoon Salomo een ontwerp van de voorhal en zijn gebouwen, zijn schatkamers, zijn bovenvertrekken, zijn binnenste kamers en het vertrek voor het verzoendeksel. Er staat niet dus het vertrek voor de ark, maar het vertrek voor het verzoendeksel. Hoe belangrijk dus dat verzoendeksel was, blijkt onder andere uit dat waarop David erover spreekt. Daarnaast kom je nog tegen in Hebreeën, in het Nieuwe Testament dan. In Hebreeën 9 vers 5, Hebreeën gaat naar mijn inzicht eigenlijk helemaal over Yom Kippur. Het gaat over de hoge priester, over het heiligdom, over het bloed. En de hoge priester wordt iedere keer natuurlijk genoemd. En de Heer Jezus is dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij is de hoge priester die tegenover de hoge priester staat van het Oude Verbond. En bij het Oude Verbond moest er iedere dag opnieuw offers gebracht worden. En dan iedere dag moet je niet denken gewoon aan die 360 dagen bij de Joden dan per jaar. Maar dat is naar mijn inzicht, iedere dag, iedere verzoendag moesten dan weer die offers gebracht worden. En die konden nooit de zonde wegnemen. Maar het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, dat kon de zonde wegnemen. Want het bloed van Yom Kippur kon alleen maar de zonde bedekken. Maar het bloed van de Heer Jezus kon de zonden wegnemen. Nou, in Hebreeën 9 vers 5, en bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dat is jammer natuurlijk dat Paulus dat zo heeft opgeschreven. Ik had wel graag zijn studie erover gelezen. Maar goed, dat mogen we dus zelf bekijken. Als het dus gaat om de plaats van het verzoendeksel, lezen we 3 keer. Het was dus boven op de ark. En het was in het heilige der heiligen in de tempel. Dat lezen we dus 3 keer de plek van het verzoendeksel. We hebben 7 keer gelezen over het verzoendeksel in hoofdstuk 16 op Yom Kippur. Maar in nummer 7 vers 89 staat het ook nog een keer genoemd. En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de 2 cherubs. Zo sprak hij tot hem. Dat is wat geweest. Mozes ging dan het heilige binnen, want hij mocht nooit het heilige der heiligen binnen, mocht alleen maar Aaron, zijn broer. Maar dan kwam hij in het heilige, want hij was een priester, dus hij mocht ook in het heilige komen. En dan hoorde hij dus een stem achter dat voorhangsel tot hem spreken. En het is natuurlijk de Heer die hem geopenbaard heeft, waar de Heer dan was op dat moment, want ja, dat kon hij natuurlijk niet zien. Maar hij sprak tot hem van boven het verzoendeksel, tussen de 2 cherubs. We weten hoe dat verzoendeksel eruit ziet, dat hoop ik tenminste. Een grote gouden plaat zou je kunnen zeggen, met daarop 2 cherubim. Geen engelen, maar cherubs. Dat is een heel ander soort wezen, hè, cherub. In de plaatjes worden altijd 2 engelen beschreven. Omdat we eigenlijk niet zo goed weten, ja, hoe is dat nou geweest met die geroeps? Hoe zijn die afgebeeld? Als je weet hoe een geroep eruit ziet, moet je in Ezekiel lezen. Ezekiel hoofdstuk 1 tot en met 10 worden ze tamelijk uitgebreid beschreven. En later vinden we ze ook in een openbaring bij de troon van God. Daar wordt dus gesproken over de vier dieren. Beter eigenlijk de vier levende wezens, want zo staat het in het Hebreeuws, in het Grieks, sorry. Maar ze hadden natuurlijk vier aangezichten. Voor ons onvoorstelbaar. Hè? Hun hoofd was dus als het ware vierkant. Vier aangezichten. Gezicht van een mens. Gezicht van een kalf. Gezicht van een arend. En het gezicht van een? Een leeuw. Een leeuw. Heel goed. Vier aangezichten. Sommigen trekken eruit de conclusie, nou, dat spreekt eigenlijk ook van de vier evangeliën. Nou ja, goed, daar kun je van alles en nog wat van maken, maar zo zagen ze eruit. En ze hadden vier tot zes vleugels. Want op ene plek lees je vier, andere kant zes vleugels. Dus die twee engelen met maar allebei twee vleugels bovenop die ark, ja, is toch heel anders, denk ik, als dat die er in werkelijkheid uitgezien heeft. Maar het is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijke is wel de functie van die geroeps. Die geroeps zijn rondom de troon van God. En daarom is God dan ook tegenwoordig daar tussen die geroeps. Dat vind ik zo onvoorstelbaar. Dat, waar we vanmorgen ook van gezongen hebben, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die geweldige grote God, die maakt zich zo klein dat hij zich tussen die twee geroeps past. En zo klein heeft God zich gemaakt in zijn Zoon, de Heer Jezus. Die geweldige schepper van hemel en aarde, want dat is de Heer Jezus. Hij is de Zoon, de schepper, de bouwer. Hij is mens geworden. En heeft onder de mensen gewoond. Zo sprak God met hem vanaf dat verzoendeksel. En zo sprak God en spreekt God door de Heer Jezus. Dat verzoendeksel is de plek van de verzoening en de plek waarvan God spreekt. En het spreekt dus van de Heer Jezus als de verzoening en degene door wie God spreekt. Als daar verzoendeksel staat in het Nieuwe Testament, dan staat er natuurlijk een ander woordje als in het Hebreeuws. Hilasterion staat daar. En dat woordje hilasterion, dat kom je ook tegen nog één keer. Dus met andere woorden, dat verzoendeksel kom je nog één keer tegen in het Nieuwe Testament. In Romeinen 3 vers 25. Waar staat hem, dat is de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Maar dat staat eigenlijk dus als verzoendeksel. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is, of uit het geloof van Jezus is. Dus als het gaat om de functie van het verzoendeksel, lezen we daar eigenlijk in de hele Bijbel 9 keer over. De plek van verzoening, van waar God spreekt, en hier inderdaad het middel tot verzoening, of de plek ook weer tot verzoening. 9 keer, 3 keer 3. Dus 3, als het gaat over de plaats van het verzoendeksel, en 3 keer 3, als het gaat over de functie van het verzoendeksel. Het verzoendeksel, daar vindt dus de verzoening plaats. En dat verzoendeksel was gemaakt van zuiver goud. De ark was gemaakt van hout, overtrokken met zuiver goud. De tafel van de toonbroden was gemaakt van hout, overtrokken met zuiver goud. Het wierookaltaar was gemaakt van hout, overtrokken met zuiver goud. Maar het verzoendeksel was van zuiver goud. Net als de kandelaar, die was ook van zuiver goud. En natuurlijk, het spreekt allemaal van de Heer Jezus. Van zijn mens zijn het hout en zijn goddelijkheid het goud. Maar dat verzoendeksel van enkel goud en die kandelaar van enkel goud spreken dus in het bijzonder, denk ik, van zijn godheid. De Heer Jezus als de Zoon van God. Het Nieuwe Testament, Paulus in Romeinen, laat ons dus duidelijk zien dat dat verzoendeksel spreekt van de Messias. God heeft hem tot een verzoendeksel gemaakt. En het bloed is het middel tot verzoening. In nummer 35 vers 33 staat: voor het land kan ten aanzien van het bloed dat erin vergoten is geen verzoening worden gedaan dan door het bloed van degene die het vergoten heeft. Dus dat wil zeggen de doodstraf. Het bloed dat in het land vergoten is, kan alleen maar worden gecompenseerd door bloed te vergieten van degene die het vergoten heeft. En Hebreeën 9 vers 22, zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dat bloed van het zondoffer, de stier voor de priesterlijke familie en de bok voor het volk, moesten dus op het verzoendeksel naar het oosten toe worden gesprenkeld. We hebben gelezen in vers 14 en in vers 15. De eerste keer gaat het over het bloed van de stier voor de priesterlijke familie. Daar staat van: hij moet met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Dus op het verzoendeksel naar het oosten toe. De ingang van de tabernakel was naar het oosten. Dus als je dan de tabernakel inging in het heilige, en je kwam dan in het heilige der heiligen achter het voorhangsel, dan stond de ark, zeg maar, zo overdwars. Dus hij moest dan aan de voorkant van waar op het verzoendeksel, dus op het verzoendeksel, waar de cherubim waren, daar moest hij dus op dat verzoendeksel, dus naar het oosten toe moest hij sprenkelen. Dus hij hoefde niet om de ark heen te lopen. Maar je moet natuurlijk ook wel bedenken dat het natuurlijk aardig donker was in dat heilige der heiligen. Dat de heerlijkheid van de Heer verlichtte het misschien, ik weet het ook niet. Voordat hij dat trouwens moest doen, moest hij eerst kolen nemen, vurige kolen, dus brandende kolen eigenlijk, van het reukofferaltaar en wierook erop leggen in een schaal, een gouden schaal. En die moest hij binnen het voorhangsel plaatsen. Zodat de wolk van de wierook het verzoendeksel bedekte. Zodat hij niet zou sterven. De Heer zegt: ik verschijn in, er staat in mijn vertaling, in de wolk op het verzoendeksel. Maar er staat eigenlijk in een wolk. En zou het kunnen zijn, ik zeg het voorzichtig, dat de Heer dan verscheen in de wolk van dat reukwerk. Dat reukwerk, die lieflijke geur, wat ook in Openbaringen, dat altaar dat voor de troon staat, waar dan ook reukwerk, veel reukwerk en gebeden van alle heiligen op worden gelegd en voor de troon van God opstijgen. Dus eerst moest dan die schaal daarin gezet worden. En in Hebreeën, daar blijkt dat die schaal met dat reukwerk eigenlijk een soort wierookaltaar was, tijdelijk eventjes, binnen dat voorhangsel. Dat kon natuurlijk praktisch gezien niet binnen dat voorhangsel staan, maar het hoorde er eigenlijk wel. Het hoorde eigenlijk bij die troon, bij dat verzoendeksel met die ark. Ja, de priester moest 2 keer per dag daar wierook offeren en die kon daar natuurlijk niet bij dat altaar komen als het binnen het voorhand stond. En daarom werd er op Yom Kippur, werd er dan even tijdelijk, als het aan een verlengstuk van dat wierookaltaar, in Gods tegenwoordigheid gezet. En dan daarna kwam Aaron met dat bloed, in de eerste plaats dan van die stier voor hemzelf en zijn familie, sprenkelde dat op het verzoendeksel naar het oosten toe en 7 keer voor het verzoendeksel. En als hij daarmee klaar was, kwam hij later weer terug met dat bloed van de bok. En toen dacht ik eigenlijk altijd van ja, hij sprenkelde 7 keer op het verzoendeksel en 7 keer ervoor, maar het staat er niet. Er staat gewoon: en hij moest met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger sprenkelen. Nu zullen de Joden in de traditie wel uitgevonden hebben, denk ik, welke vinger dat moest wezen. Want zo nauw luistert dat natuurlijk. Was dat de duim of de wijsvinger? Ik hoop niet dat het de middelvinger was. Maar het zal waarschijnlijk wel de wijsvinger geweest zijn. Maar goed, dus eigenlijk zou je de conclusie trekken, dat doe ik dus, dat die 1 keer op het verzoendeksel en 7 keer ervoor. Dat is bij elkaar 8 keer. En 8 is het getal van het nieuwe begin. Want er was eigenlijk toch op Yom Kippur een nieuw begin mogelijk. Alle zonden werden verzoend die van het jaar daarvoor tot aan Yom Kippur waren gedaan. Er was een nieuw begin, een schone lei. Yom Kippur is dus de dag van verootmoediging en van het nieuwe begin. Verzoening met God en vergeving door God op grond van vergoten bloed. En wat is het geweldig dat wij vanmorgen mogen stilstaan bij de tekenen van brood en wijn. En mogen weten dat inderdaad onze zonden verzoend zijn. Dat wij vergeving hebben ontvangen, dat we verlost zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Als we in Hem geloven als onze redder en verlosser, dan mogen we inderdaad vanmorgen deelnemen aan die maaltijd om aan Hem te denken. Als we in een goede verhouding staan tussen de Here, met de Here en met elkaar. Dat werkwoord waar dat woordje verzoendeksel in het Nieuwe Testament van afgeleid is. Dat werkwoord, dat kom je een paar keer maar tegen in het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want verzoendeksel, Yom Kippur, heeft natuurlijk alles te maken met het Joodse volk. En daarom is het bijzonder dat je dan uiteindelijk ook, want Paulus spreekt in de Romeinenbrief natuurlijk ook aan, tegen Joden en Heidenen, want hij zegt ook, ja, jullie die de wet hebben en die de wet denken te kunnen houden en daardoor gerechtvaardigd denken te worden. Nee, dat kan alleen maar door het offer van de Messias. Maar verder kom je het dan eigenlijk alleen tegen in de Johannesbrief. De brieven van Johannes, dus aan het eind van de Bijbel voor Openbaring. Want van de week toen lazen wij Galaten. En toen viel het me ook weer zo op. En toen dacht ik, was nooit echt goed tot me doorgedrongen. Dat Paulus dan bij de broeders komt in Jeruzalem. En dan vertelt wat hij door genade van God onder de heiden heeft mogen doen. En dat ze dan hem de rechterhand der gemeenschap geven. En dat dan hij gaat naar de heidenen. En Petrus en Jacobus en Johannes gaan naar de besnedenen. En dat betekent dus dat de brieven van Petrus en Johannes en Jacobus in feite aan Joden zijn geschreven. Gelovige Joden die de Messias hebben leren kennen. En dus dat wil niet zeggen dat wij er niks van kunnen leren natuurlijk. Maar het heeft wel heel nadrukkelijk een Joods karakter. En daarom kom je dus dat verzoening dan ook tegen in de brieven die Johannes geschreven heeft. In Hebreeën 2 vers 17 nog eventjes, want Hebreeën gaat natuurlijk ook, is ook aan Joden geschreven. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Dus dan heb je de hoge priester en het verzoenmiddel. En dan in 1 Johannes 2 vers 2, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hij is, als we gezondigd hebben, dan is het toch nog iedere keer weer dat het bloed op grond waarvan wij dus vergeving ontvangen. En in 1 Johannes 4 vers 10, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, of misschien beter lief hebben gehad. Maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Maar dat woordje verzoening kom je nog op één andere plaats tegen in het Nieuwe Testament. Maar dat blijkt helemaal nergens uit onze vertaling. En dat is in die gelijkenis die de Heer Jezus spreekt over die fariseer en die tollenaar. We kennen die gelijkenis denk ik wel. Die fariseer en die tollenaar die gingen allebei op naar de tempel. En die fariseer die stond daar voor Gods aangezicht en die bad, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als alle andere mensen. En ook niet als deze tollenaar, want ik geef de tienden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat ben ik toch een goed mens. En die tollenaar, die stond van ver, staat er, en die durfde zelfs zijn ogen niet opheffen. En die zegt dan in onze vertaling, wees mij de zondaar genadig. En eigenlijk staat er dus, verzoen de zondaar. Ik verzoen mij de zondaar. Dat is het grote verschil. Die fariseeën vond zichzelf helemaal geen zondaar. Die vond zichzelf goed. Maar deze tollenaar, die erkende dat hij een zondaar was. En dat is een van de moeilijkste dingen voor een mens om te erkennen dat je het fout gedaan hebt. We denken dat we het allemaal toch niet zo slecht doen. Maar je moet inderdaad tot de conclusie komen door de genade van God dat je een zondaar bent. En dat je verzoening nodig hebt. Die man stond dus in de tempel. Wees mij zondaar genadig of verzoen mij de zondaar. Zo staat het heel letterlijk in het Grieks. Want het is ook geweldig dat wij, ja, als we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Ik hoop dat dat voor ons allemaal geldt. Dat we de Heer Jezus kennen als onze redder en verlosser. Misschien zijn er onder ons die nog worstelen met, ja, nou ja, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik genoeg gedaan? Mijn vrouw en ik waren onlangs bij een oom van haar, die deze maand 85 wordt. En toen kwam het zo ter sprake over een stukje uit de Bijbel gelezen. En toen zeg ik, is dat voor u ook een realiteit? Die zegt, ja, ik hoop het. Ik zeg, ja, waarom hoop je dat dan? Ja, ik weet niet of ik het wel goed gedaan heb. Of ik wel genoeg gedaan heb. Ik zeg, ja, maar het geweldige is, wij hoeven helemaal niks te doen. God heeft het gedaan. God heeft het gedaan. Als u lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, ook voor u. En we hopen en bidden dat hij inderdaad, hij was aangedaan toen we met hem over deze zaak gesproken hebben. En we hopen dat dat niet even een tijdelijke aangedaanheid geweest is, maar dat hij ook werkelijk, ja, tot de Heer gekomen is. Iemand die al die tijd in de kerk heeft gezeten, naar de kerk is gegaan, opgegroeid ook daarmee. En dan toch nog steeds geen zekerheid. Nee, ik zeg, je zal nooit zekerheid krijgen als je altijd maar denkt dat je dingen moet doen, want dan weet je nooit of je voldoende gedaan hebt. De zekerheid krijg je pas als je de Heer Jezus gaat danken in het geloof voor het offer dat hij gebracht heeft. Dan krijg je zekerheid. Eerst geloven natuurlijk wat er staat en dan ook aanvaren wat er staat. En wat geweldig dat als we vanmorgen zo bij elkaar mogen zijn en deel mogen nemen zo meteen aan de tafel van de Heer. Dan nodigt hij ons uit om deel te nemen, om aan hem te denken in de tekenen van brood en wijn. Aan die verzoening die hij tot stand heeft gebracht. Hij die de verzoening eigenlijk in hoogst eigen persoon is. Maar die daarnaast dan ook weer de hoge priester is van het nieuwe verbond. Dat wij deel mogen hebben aan dat nieuwe verbond. Dat geestelijke zegen van dat nieuwe verbond. En dat we zo tot zijn eer en glorie ook deze dienst zo meteen met elkaar mogen gaan afsluiten. Glorie voor de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.